lezen in Lucas 2 vanaf vers 36.
En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uren, daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerde zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van het Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij, hem zienden, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom hebt gij ons dit gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen: Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.
Gemeente, de tekst voor de prediking van morgen wordt gevormd door een tweetal tekstversen uit het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2, namelijk allereerst vers 40. Daar lezen we: en het kindje Jezus groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was over hem. Dat is vers 40. Maar daarbij hoort ook vanmorgen vers 52, het slot. Het slotvers van Lucas 2. Vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij de mensen. Lucas 2, de versen 40 en 52 dus. Dat was, gemeente, jongens en meisjes, vanmorgen een bekende geschiedenis die we hebben gelezen. Trouwens, hey, Lucas 2 is natuurlijk heel bekend. En het kan best zijn dat je het begin ervan zelfs wel uit je hoofd kent. En nog maar een enkele week geleden heb je misschien hiervoor in de kerk wel een paar versen uit Lucas 2 voorgelezen. De hele kerk zat vol. En jij mocht die verzen voorlezen. Nou, ook het slotgedeelte van Lucas 2 is best bekend. Over die 12-jarige Jezus in de tempel. Die als jonge man met zijn jonge jongen, moet ik zeggen, met zijn vader en moeder meegaat naar Jeruzalem. Maar daar op enige manier achterblijft, terwijl zijn vader en moeder denken dat hij ze al vooruit is, op weg naar huis. En de ontsteltenis die dat teweeg brengt als ze merken dat hij er niet is. De geschiedenis met die kenmerkende uitspraak van de Heere Jezus, als zijn moeder hem verwijtend heeft aangesproken, En dan zijn onthullende antwoord: wat is het? Wat is het dat u mij hebt gezocht? Wist u dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? De eerste woorden, de eerste door hemzelf uitgesproken woorden van de Heer Jezus als mens opgetekend in het woord van God. Wist u het dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Letterlijk in de Griekse tekst staat in dat wat van mijn vader is. Hoe dan ook, gemeente, deze geschiedenis vertelt ons iets over de jeugdjaren van de Heer Jezus. En het lijkt wel zo ongeveer het enige wat we van hem weten. De evangeliën gaan immers pas in detail vertellen over de Heer Jezus wat er gebeurt als hij de leeftijd van 30 jaren heeft bereikt. Als zijn vader hem als het ware uitstoot om het werk waartoe hij hem gezonden heeft te gaan doen. Maar over die eerste 30 jaar weten we dus eigenlijk nauwelijks iets. Ja, natuurlijk wel over zijn prille jeugd, over hoe hij geboren werd en waar hij geboren werd en wie hem bezochten, de herders en de wijzen en de geschiedenis op de 8e dag dat hij besneden werd en op zijn 40e dag dat hij werd voorgesteld in de tempel. En dan klinken de namen van Simeon en van Anna en we weten ook van de vlucht naar Egypte en dat hij daarna weer terugkwam. Maar dan? En dan vrijwel niets. Tenminste, nee, niet in detail, maar toch, gemeente, juist wel. Juist wel weten we over de Heere Jezus veel. Nee, niet zozeer de afzonderlijke feiten, maar wel een treffende typering over de jaren van de Heere Jezus tot aan zijn 30e jaar in de woorden van onze tekst. Vers 40. Daar gaat het over hem van dat hij 0 jaar was tot 12 jaar. En in vers 52 zijn 12e tot zijn 30e jaar. Het 40e vers. Laten we het nog maar eens een keer lezen. En het kindeke groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was over hem. Het betreft dus een ontwikkeling als kind. Zuigeling was hij, peuter, kleuter, schoolkind en op zijn 12e, wij zouden zeggen bijna puber. Wat wordt er van hem gezegd? Nou, in ieder geval dat de Heere Jezus geen baby gebleven is en ook geen kleinkind. Hij werd een groot kind, een forse jongen. Hij werd groter en sterker. En de mensen in Nazareth hebben misschien op enig moment wel tegen hem gezegd: jij wordt ook een grote kerel, zeg. Hij groeide op, hij wies op, dat is, hij werd groter. En dan ook, hij werd gesterkt in de geest. Dat betekent, hij ontwikkelde ook zijn innerlijk. Zijn verstandelijke vermogens namen toe. Hij leerde rekenen en schrijven, jongens en meisjes. En hij werd vervuld met wijsheid. Hij kreeg, zoals de meeste kinderen, meer en meer inzicht in de dingen van het leven. En boven alles, de genade van God was op hem. Als kind, de genade van God was op hem. De Heere zegende het leven van het kind. En de Vader in de hemel, gemeente, jongens en meisjes, de Vader in de hemel keek met welgevallen, mag ik het zeggen, keek met genoegen neer op de ontwikkeling van zijn zoon, zijn enig geboren zoon, de eerstgeboren zoon van Maria, hoe hij zich als kind ontwikkelde. Dat is vers 40. En vers 52 dan? Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen, de ontwikkeling van kind tot volwassene, met alle fasen die daarbij horen. De Heere Jezus heeft ze allemaal doorlopen. Hij bleef geen kind, maar hij werd een opgeschoten jongen, een jong volwassene en tenslotte een volwassen man. Zo ontwikkelde deze zoon van Maria en Jozef zich van een baby in de kribbe tot een volwassen man. Die op enig moment, en dan is hij 30 jaar, door zijn vader, en ik zei het al, wordt geroepen om nu het werk daadwerkelijk aan te vatten. Wel gemeente, als ik nou de versen 40 en 52 eens naast elkaar leg en ik combineer ze enigszins. Als ik het goed zie, dan ontwaar ik wel vier terreinen van het leven waarop de Heere Jezus zich ontwikkelde. Nou, dat is allereerst, laten we daar maar mee beginnen, zijn lichamelijke ontwikkeling. Lees maar mee, in vers 40, het kindje groeide op. En in vers 52, hij nam toe in grootte, zijn lichamelijke ontwikkeling. Vervolgens, zijn verstandelijke ontwikkeling. Ook weer in vers 40, hij werd gesterkt in de geest en werd vervuld met wijsheid. Vers 52, hij nam toe in wijsheid, zijn verstandelijke ontwikkeling. En dan ten derde, zijn sociale ontwikkeling. Ik bedoel, in de onderlinge menselijke verhoudingen. Vers 52, hij nam toe in genade bij de mensen. En vervolgens zijn geestelijke ontwikkeling. Zijn ontwikkeling in de verhouding tot zijn vader. Vers 40, de genade van God was over hem. Vers 52, hij nam toe in genade bij God. Wel nu gemeente, laten we een ogenblik bij elk van die vier ontwikkelingen eens stilstaan. Maar eerst twee algemene opmerkingen. De eerste is, gemeente, dat ik eigenlijk wel mijn verlegenheid onder woorden wil brengen. Er zijn rond deze tekst dingen die ik helemaal niet begrijp. En u wellicht en jij wellicht ook niet. Hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe ligt dat nou? De Heer Jezus was toch God? En als God was hij toch almachtig? Het Johannesevangelie, het begin daarvan, wijst daar heel nadrukkelijk op. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het woord, dat goddelijke woord, in den beginnen was het woord en het woord was God en het woord was bij God. En dan zegt Johannes er zelfs nog bij, alle dingen zijn door het woord gemaakt en geen ding is gemaakt dat niet gemaakt is, namelijk door hem. Maar hoe verhoudt zich dat? De Heere Jezus, hij is baby en kind geweest, een klein mensenkind dat, nou laten we het ons maar voorstellen, en ik zal er nog wel iets meer over zeggen, die uit de mond van zijn moeder heeft leren praten en die aan de hand van de voorbeelden van zijn vader, jongens en meisjes, heeft leren timmeren. Nou, zo echt mens was de Heere Jezus. En we laten gemeente dat geheimenis, die verborgenheid, in de verhouding van zijn God zijn en van zijn mens zijn. Dat laten we gemeente vanmorgen als voor ons onoplosbaar gewoon staan. En vanmorgen nadruk op zijn mens zijn. Nou, dat is het eerste. En dan nog iets. Hij was zonder zonde, jongens en meisjes. De Heere Jezus had geen enkele zonde. Zijn moeder heeft hem niet één keer terecht hoeven te wijzen. En zijn broers, die weinig van hem moesten hebben, zijn broers konden geen vinger op hem leggen. En het zal aan de mensen van Nazareth best zijn opgevallen. Wat een voorbeeldige jongen is deze Jezus, die zoon van Jozef en Maria. Nou, dat komt dan ook wel overeen met wat we lezen in de Hebreeënbrief, waar de apostel schrijft, en dan gaat het over de Heere Jezus, die verheven is in de hemel inmiddels, en dan zegt de apostel, we hebben niet een hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dus we hebben een hoge priester die geheel en al kan medelijden met onze zwakheden en die in alle dingen gelijk als wij, toen hij op aarde was, is verzocht geweest, maar zonder zonde. Zonder zonde. Ik zeg natuurlijk helemaal geen nieuwe dingen, want dat is ons beeld van de Heere Jezus. Maar gemeente, het is denk ik vanmorgen goed om ons daar eens even op te focussen. En ik wil dat met name ook richten op onze kinderen, de jongens en meisjes en op de jongeren. Hij was kind, maar deed geen zonde. Hij was een jonge man, maar leefde volkomen zuiver en volmaakt. Nou, laten we dan allereerst maar eens beginnen met zijn lichamelijke ontwikkeling. Ik wees het u al aan, in vers 40, het kindje groeide op. En in vers 52, hij nam toe in grootte. Nou, op het kerstfeest hebben we het gehoord over zijn geboorte. Als een baby is de Heere Jezus ter wereld gekomen. Gemeente, laten we het maar aannemen. Huilend, echt, huilend kwam hij het aardse leven binnen. En zo werd hij gekoesterd door zijn moeder. Neergelegd in de kribbe. De engel zei het toch? U zult het kindeke vinden. Ze zei het tot de herders. U zult het kindeke vinden gewonden in doeken. En wij zouden zeggen in de luiers. En liggend. Liggend. In een voederbak. Zo hebben de herders het kindje Jezus aangetroffen. Ja, ze zagen in hem meer, zeker wel. Maar zo was het. En zo bleef het. Een poos. Maar toen ging de Heer Jezus groeien. Na een paar maanden was ook hij geen echte baby meer. En na enige tijd werd hij gespeend, ging hij van de moederborst af en kreeg hij vast voedsel. En zoals dat met de meeste gezonde kinderen gaat, ze gaan kruipen en lopen. Jongens en meisjes, Maria heeft het kindje Jezus leren praten. En ze zei het op enig moment. Nou, laten we maar heel concreet, gemeente wel eerbiedig, maar laten we het maar heel concreet ons voor ogen stellen. Om te weten wie nou de Heere Jezus was. Om te weten dat hij heel dicht bij ons, bij u in onze situatie gekomen is. Toen hij misschien 3/4 jaar was of 1/2 jaar, zei Mariette, Jezus, zeg het eens, Abba. Nou, dat is papa natuurlijk, hè. Abba, zeg het eens. En uit het mondje van de kleine Jezus kwam voor het eerst het woordje Abba. Dat was de Heere Jezus. En toen moest hij leren lopen aan de hand van zijn moeder. En we zien dat voor ons. En wanneer dat dan bijna gaat, dan kom maar. En daar dribbelde de kleine Jezus naar Maria toe. Zo was de Heere Jezus een gewoon mensenkind. Er staat, hij nam toe in grootte. Eigenlijk staat daar, hij nam toe in postuur. Het is het Griekse woord elikia. En dat kan ook nog betekenen, hij nam toe in leeftijd. Hij was jarig. Nou, ik weet niet hoe dat toen gevierd werd, maar hij was jarig. Hij werd 4 jaar. Hij werd 7 jaar. En zoals zijn lichamelijke ontwikkeling was, zoals ook zijn innerlijke ontwikkeling. Gemeente, laten we dat ook een ogenblik concreet onder ogen zien. Zijn lichaam ontving op enig moment, toen hij een jonge knul werd, de rijping die daarbij hoort. Ook in de geslachtelijke ontwikkeling. Groeien gaat immers gepaard met allerlei veranderingen. Veranderingen die voor onze jongens en meisjes, als je 12 bent of als je 14 bent, best spannend zijn. Er gebeurt van alles in je lichaam. En dat zijn goede en gezonde en nodige veranderingen. Maar die voor onze jongens en meisjes invalspoorten voor de zonde kunnen zijn. Of niet? Ja toch. En de Heer Jezus heeft diezelfde rijping ondergaan met alle aspecten. En zo nam hij toe. Zo nam hij toe. In grootte. In postuur. En de verzoekingen die erbij horen, die heeft hij ook gekend. Die heeft hij gevoeld. Hij is verzocht geweest. Ooit las ik gemeente in een preek van een oude schrijver. En hoe waar is dat? We kunnen de Heere Jezus niet te diep in het vlees trekken. Begrijpt u wat ermee bedoeld is? We kunnen de Heere Jezus niet te diep in het vlees trekken. Hij is geheel en al mens geweest. Maar nog eens, zonder zonde. Nooit een verkeerde lust in zijn hart. Nooit gaf hij toe aan een verleiding van de zonde. Nooit heeft hij zijn lichaam misbruikt. Nooit heeft hij zijn ogen misbruikt om begeerig te kijken. Nooit heeft hij zijn mond misbruikt met vuile praat en dubbelzinnige opmerkingen. Jongens en meisjes, wie kan dat zeggen? Nou, ik niet. En jullie ook niet. Jullie ook niet. En voor ons is er reden om Psalm 25 te zingen. Die de Heer Jezus op zichzelf zo nooit heeft hoeven te zingen. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Gemeente vanuit dit gedeelte, mag ik dat op uw hart proberen te leggen? Je kunt er wel eens mee lopen, toch? Als je terugdenkt toen je nog een kleine jongen was of een kleine meid. Of een opgroeiend meisje. En dan kan het wel eens zo op je hart gelegd worden dat je het voor de Heere moet beleiden. Heere, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. De Heere Jezus was echt mens. Maar dit gold hem niet. Nooit heeft zijn geweten hem hoeven te beschuldigen. Nooit gaf zijn moeder hem een standje. Nooit heeft zijn vader hem strafwerk hoeven te geven. Hij was een waarachtig, een echt mens. En tegelijkertijd een volkomen, een rechtvaardig mens. Gemeente, mag ik een accolade omslaan om dit eerste punt? Zo'n zaligmaker heeft Gods kerk. Zo'n zaligmaker heeft Gods kerk. En dat betekent, ik zeg het maar in een enkele zin, want ik ga snel over naar het volgende. Maar dat betekent, jongens en meisjes, als jij er nou mee loopt, dat je het moet belijden. Het is niet zo goed wat ik doe. Er zijn dingen die me op het verkeerde spoor kunnen brengen. Wanneer die verleidingen bij jou wel binnenkomen. En ze brengen tot dingen waarvan je zegt, nou dan mag je ermee naar hem toe. Dan mag je ermee naar hem toe. Want hij weet het. Hij is in alle verleidingen verleid geweest. Maar hij bleef staan. En je mag ermee naar hem toe. En dan gemeente vervolgens die verstandelijke ontwikkeling. We lezen het in vers 40. Hij werd gesterkt in de geest en werd vervuld met wijsheid. We lezen het in vers 52. Hij nam toe in wijsheid. Zijn verstandelijke, zijn intellectuele ontwikkelingen. We moeten gemeente op grond van dit gedeelte dus inderdaad onder ogen zien. De Heer Jezus ontving ook in zijn ontwikkeling meer en meer inzicht. Hij heeft vorderingen ontvangen. Hij ging leren praten eerst als een kind en later als een jonge knul en toen als een volwassene. Hij heeft het allemaal moeten leren. Moeten leren lezen, moeten leren schrijven, meten en rekenen. Als het van hem gevergd werd dat hij zijn moeder in de huishouding hielp, dan moest het hem voordoen. En zijn vader in de timmermanswerkplaats. Joh, Jezus, dat gaan we nou zo doen. De geheimen van het vak moesten hem worden bijgebracht. Hij werd vervuld met wijsheid. Ja, gemeente, maar dan is dat nog dieper dan alleen deze dingen. Op het geestelijke komen we straks wel, maar het is nog dieper. Hij doorzag het, dat was ook van hem voorzegd. Jesaja had het gezegd, op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands. En als Jesaja dat gemeente dat zegt, de geest der wijsheid, dan gebruikt hij het woordje chokma. In het Grieks is dat Sophia, chokma. Nou gemeente, we mogen het dan wel zeggen, de Heer Jezus werd een goocheme jongen. Hij ontving de goddelijke chokma, de wijsheid, zodat hij inzicht kreeg. En dat levert natuurlijk allerlei vragen op. De Heer Jezus, de schepper, hij heeft alle grondstoffen geschapen. En moet hij nu leren hoe hij het hout bewerken moet? Hij heeft de natuurwetten uitgedacht. En moet hij nu de wetmatigheden van de rekenkunde gaan leren? De Heer Jezus heeft deze wereld geschapen en ook het land Kanaan. Maar als hij als jonge knul van Nazareth naar Capernaum moet, Dan moet zijn moeder hem de weg wijzen hoe die moet gaan. Hij nam toe in wijsheid. En ook hier gold zonder zonde. Wie wijsheid vermeerdert, vermeerdert smart. Zo geldt het onder ons. En je intellectuele begaafdheden kunnen mij ook op allerlei terreinen van zonde en verleiding en verkeerdheid brengen. Maar bij de Heere Jezus niet. Bij de Heere Jezus niet. Hij verwierf die wijsheid op een volkomen zuiver manier. Heeft nooit gespiekt. Heeft nooit afgeluisterd wat hij niet weten mocht. Heeft nooit geroddeld, kwaad gesproken over een ander. Wel nee, gemeente. Hij putte zijn wijsheid uit de diepe bron van de vreze des Heren. Want de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. En heeft zijn wijsheid in dienst gesteld van zijn vader. We zeiden het toch al, we hoorden het toch. Moet ik niet zijn in dat van mijn vader is? En toen hij 30 jaar was, toen zei hij het tot zijn discipelen: het is mijn spijze te doen, de wil van mijn vader die in de hemelen is. Maar hij moest er wel in vorderen. Onbegrijpelijk voor ons. Maar dat is de weg die hij gegaan is. Zo werd hij meer en meer vervuld met wijsheid. Het maatglas werd vol. Nou jongens en meisjes, gemeente. Wijsheid, ja dat is nog wel even wat anders dan intellectueel verstand. Maar we hebben het allemaal nodig. En laat ik het tot jullie zeggen. Maar daarmee tot iedereen en tot mezelf. Als het je nou aan wijsheid ontbreekt. Als je het niet weet hoe. Dat kan toch zijn. Als je voor moeilijke beslissingen staat. Gemeente, dat geldt ons allen toch. We zijn zo kortzichtig. We zijn zo beperkt van vermogen. We hebben geen verstand van God en goddelijke zaken. Als je het nou aan wijsheid ontbreekt. Dan moet je bij hem zijn. Bij hem die mild geeft en die niet verwijt. Bij de Heere Jezus. Is het een wonder dat we van de Heere Jezus lezen, en dat komen we tegen in vers 52. Hij had genade bij, niet alleen bij God, daar kom ik straks op, maar bij de mensen. En gemeente, dat wijst op zijn sociale ontwikkeling. Hij had genade bij de mensen. Dat is, de mensen waren hem gunstig gestemd. Ze mochten hem graag. Wat een aantrekkelijke jongen. Wat een goede, empathische man. Het was een man, een jongen om van te houden. Hij stond bij de mensen in Nazareth in de gunst. Ja, later wordt het anders. Als hij ze de spiegel van de wet gaat voorhouden. Maar hier, in zijn gedrag. De mensen waren hem gunstig gezind. Hoe zou dat gekomen zijn? Wat zou dat concreet betekend hebben, gemeente? Wel, de Heer Jezus was natuurlijk, en dat heeft zijn moeder hem wel geleerd en zijn vader ook, hij was op de hoogte van de sociale gebruiken, de gewoonten van zijn omgeving. En hij hield zich eraan. Dat is ook een les. Dat is ook een les. Hij had geen enkele behoefte om zich te profileren. Ook als jongeman, hield hij zich aan de gebruiken. En de kleding van wat voorgeschreven was, zodat niemand zich aan hem ergerde. Hij zocht de grens niet op. Maar hij ging de weg dat hij een onergerlijk leven toonde. Ook als kind en als jongeman, gemeente, was hij al dienstknecht, slaaf, doelloos. Hij zei het. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Jozef en Maria hebben een jongen ongetwijfeld de deugden van wat toen gold bijgebracht. Het fatsoen, de hulpvaardigheid, de beleefdheid. En de Heer Jezus past het in de praktijk toe. Hij was vriendelijk, hij was voorkomend, hij was een beschaafd, een fatsoenlijk mens, ook als kind. Hij wilde niet anders dan dienen. En Zo lezen we even voor onze tekst. Ja, dat is ook wat. Dat is ook een spiegel. Hij was zijn vader en moeder onderdanig. Hij wist zijn plek. En die voegde zich bij die plek in het gezin. Als oudste. Als oudste van de kinderen. Die het voorbeeld gaf aan zijn broers en zijn zussen. Oh, dat heeft bij die broers en zussen ergernis verwekt. Maar hij deed het. Onbekommerd. Zuiver. Volkomen. Dat is ook een voorbeeld, zeg. De Heer Jezus had zich erop kunnen laten voorstaan, jongens en meisjes. Hij had op enig moment kunnen zeggen, maar weet je wel wie ik ben? Weet je wel wie ik ben? Oh jawel, ik ben het kind van Maria en Jozef. Maar weet je wie ik ben? Ik ben God. Gemeente, hij liet zich er niet op voorstaan. En wanneer zijn vader en moeder fouten maakten. Nou, we hebben het gelezen, hè? Dat verwijt van Maria. Begrijpelijk, maar toch. Ze was erin mis, ze moest gecorrigeerd worden. Als Maria en Jozef fouten maakten, als ze onredelijk waren, toch eerde hij hen. En hij was hen onderdanig tegenover zijn ouders, tegenover iedereen in Nazareth. En ja, dat ook, tegenover zijn leraars. Ze verwonderen zich over hem hier in Lucas 2, dat als hij 12 jaar is. Maar hij was ook zijn leraars in de synagoge onderdanig. Hij erkende ze in wie ze waren. Hij had het niet met zijn medemakkers uit Nazareth over die leraar, weet je wel. Die er niks van bakte en die je rustig kunt pesten. Nee, dat deed de Heer Jezus niet. Hij was onderdanig. En in Nazareth was hij gewoon één van hen. Een echt mens. Een echt kind. Zonder zonde. En tenslotte, gemeente, dat begrijpt u wel, daar gaan we naartoe. Zijn ontwikkeling in de verhouding tot zijn vader, dat is het vierde. We lezen, de Heer Jezus had genade bij de mensen, charis staat er, genade. Maar vooral genade bij God. Nu moeten we natuurlijk wel oppassen, gemeente, want hier dreigt een misverstand. De Heer Jezus had niet die genade nodig die wij opvatten als onverdiende gunst. Verzondigde ontferming. Nee, die genade had de Heer Jezus niet nodig. Maar als we hier lezen, de Heer Jezus had charis, niet alleen bij de mensen, maar ook bij God, dan betekent dat, en ik zei het al, God was hem welgevallig, goedgunstig. Straks, als de Heer Jezus op zijn 30ste gedoopt wordt in de Jordaan, door Johannes de Doper, als hij daarmee uiting geeft aan het voornemen om nu daadwerkelijk het werk aan te vatten, dat hij de leidende knecht des Heren zal zijn, de man van smarten die hier ondergaat in de duisternis van het water en het wateroppervlak sluit zich boven hem, dan gaat hij als het ware de dood in om te tonen dat dat zijn weg zal zijn. En dan zijn vader in de hemel. Zijn vader in de hemel, gemeente. Oh, we kunnen niet anders dan daar heel mensvormig over spreken. Maar zo was het. Zijn vader in de hemel, hij ziet het. Hij neemt het waar. Zijn zoon, zijn eerstgeborene, enige geborene, die hij van zijn hart gescheurd heeft om in de duisternis van dit menselijk bestaan zijn borgtochtelijk werk te verrichten. En zijn vader ziet het, dat zijn zoon hem inderdaad gehoorzaam is. Dat de wet van de vader op de wanden van zijn hart geschreven is. Gemeente, dan houdt de vader in de hemel het niet meer. Dan stroomt zijn hart over en dan stroomt zijn mond over en dan scheurt de hemel. En dan klinkt het, deze is het, deze is het, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. De Heer Jezus nam toe in genade bij God. Toenemen? Ja. De Heere zag het, God de Vader, en hij keurde het goed en drukte het ongetwijfeld ook door zijn geest af in het hart van zijn zoon. En natuurlijk was de Heere Jezus van eeuwigheid al het voorwerp van de liefde en het welbehagen van de Vader. Gemeente, over die verhouding, ik heb er wel eens meer over geprobeerd te spreken vanaf deze kansel, maar we hebben er eigenlijk natuurlijk helemaal geen verstand van. Over de, ja, en nu ga ik zoeken naar woorden. Over de volmaakte, de volkomen heilige verhouding tussen de Vader en de Zoon. Van wie het in het Spreukenboek al geschreven staat, dat hij in de schoot van de Vader ligt. Hij is het schootkind van de Vader, zijn voedsteling. De Zoon is dagelijks de vermakingen van de Vader. We lezen het in Jesaja 42, dat de Heer het zegt: ziet, mijn knecht, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Hebben we vanuit dat, jawel, toch? Hebben we vanuit hetzelfde hoofdstuk Jesaja 42, gemeente, op de laatste Adventszondag het niet gehoord, dat de Vader het zegt tot zijn Zoon: ik zal u geven tot een verbond des volks. U, mijn Zoon, u zult het zijn die al mijn welbehagen volbrengen zal. Dat. Niemand heeft ooit God gezien, maar de Zoon van de Vader, die in de schoot van de Vader verkeerde. Hij is op aarde gekomen om de stem, om de hartenklop van zijn Vader op aarde te vertolken. Wel nu, als de Heer Jezus op aarde is, dan verheugt de Vader zich over de ontwikkeling die hij ziet bij zijn Zoon. Over zijn toename in volwassenheid en in kennis en in zijn groeiende roepingsbesef. En als de Heer Jezus als 12-jarige jongen, ben jij misschien 12 jaar? Als de Heer Jezus, of 13, als de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd zegt: en ik, o moeder Maria, en ik moet zijn in de dingen van mijn Vader. Ach, dan is er ongetwijfeld een geestelijke overeenstemming in vreugde en in onderlinge toewijding tussen de Vader en de Zoon. De Heer Jezus, hij schaamde zich er niet voor dat hij in dienst van zijn Vader stond. En de Vader verheugde zich bovenmatig, uitermate over zijn Zoon. Nou, gemeente, dat een diep geheimenis. Maar ook hiervan mogen we zeggen, en het geldt bij elk van deze aspecten: Zoon, zaligmaker, heeft Gods kerk. En valt u er bovenop? Is het jouw belijdenis? Je zegt: deze die gekomen is als een mens klein en teer. Deze die zijn weg gegaan is in zijn lichamelijke ontwikkeling, in zijn verstandelijke ontwikkeling, in zijn sociale ontwikkeling. Als degene die het voorwerp was van de liefde van zijn Vader. Deze is mijn zaligmaker. Als ik hem zie, ook in de gang die hij gaat op de aarde. Deze is het. Deze Godmens is mijn God en mijn Heere. Gemeente, ik begrijp er niks van. U wel? We begrijpen het niet. Maar we nemen het waar. En we geloven het. En we vallen het toe. Zijn heilige goddelijkheid enerzijds en zijn gehoorzame menselijkheid anderzijds. Zijn grote almacht enerzijds en zijn toename in grootte anderzijds. Zijn alwijsheid enerzijds en zijn ontwikkeling in wijsheid anderzijds. Zijn eeuwigheid aan de ene kant en zijn toename in de genade bij God aan de andere kant. Hoe dan ook, gemeente. Dit is het evangelie. Deze Heer Jezus Christus mag ik u aanwijzen. Mag ik u aanprijzen. Deze is het. En de Vader zelf wijst hem aan. En als de Heer Jezus, gemeente, zijn apostelen de opdracht geeft om het evangelie in deze wereld te brengen, dan is dat het evangelie dat hem als inhoud, hem als centrum heeft. Deze is het. Deze is de Zoon van God. Hoewel hij de Zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd in hetgeen hij geleden heeft. Want dat was lijden. Gemeente, dat was lijden van de Heere Jezus in de weg die hij ging. In de zuiverheid die in zijn leven bleek. Maar te midden van een krom en een verdraaid geslacht. En zijn moeder Maria denkt op een moment dat ze moet berispen. En zijn broers willen van hem niet weten. En ze schimpen en ze spotten. Maar deze heeft gehoorzaamheid geleerd in hetgeen hij heeft geleden. En zo stemt u daarmee in. Zo is hij een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En gemeente, zou dat niet de bedoeling zijn? De bedoeling van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest aan Lucas, het aan Lucas heeft ingegeven. Om ook deze woorden, vers 40 en vers 52, heel nadrukkelijk op te schrijven. We weten hoe Lucas zijn evangelie geschreven heeft. We lezen dat aan het begin. Het begin van Lucas 1. Nadat velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben enzovoort, zo heeft het ook mij goed gedacht alles naastig en ijverig te onderzoeken en te beschrijven. Lucas, hij is op enig moment, dat was natuurlijk vele jaren later, Lucas, de mededienaar met Paulus, de Grieks sprekende intellectuele man, Lucas, hij is gemeente naar Maria gegaan en heeft bij wijze van spreken zijn bloknoot met pen, of we zouden nu zeggen, heeft zijn iPad meegenomen en heeft Maria gevraagd, Maria, mag ik eens horen, hoe is het allemaal gegaan? En Maria heeft het verteld. Maria heeft het allemaal verteld, hoe het allemaal gegaan is. Maar de Heilige Geest heeft tegen Lucas gezegd, nee, Lucas, al die verhalen over de jeugd, over zijn jeugd en over de leeftijd daarna, dat moet je niet opschrijven. Je mag het samenvatten in wat wij nu lezen, in de versen 40 en 52. Gemeente, opdat niet onze nieuwsgierigheid, ons curieuselijk onderzoeken, zoals de Dordtse leerregels dat zeggen, vrij baan zou krijgen. Maar we mogen het doen met het getuigenis van de versen 40 en 52. Zo was hij. Zo werd hij. Zo is hij. En zo is hij een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En als Johannes, de evangelist Johannes, zijn evangelie besluit, hij heeft het weer op een heel andere manier moeten beschrijven, dan zegt hij het, dan vat hij het samen. En dan zegt hij, deze dingen zijn geschreven. En gemeente, dat geldt ook van deze dingen. Deze dingen zijn geschreven. En daar gaat het om. Daar gaat het ook vanmorgen om. Aan het begin van dit nieuwe jaar. En ik zeg het nu eerst aan de jongens en de meisjes. Maar het geldt ons allemaal. Deze dingen zijn beschreven opdat je gelooft. Werkelijk van harte gelooft. En buiten dat geloof niet kunt. Opdat je gelooft dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. Deze Zoon van Maria en Jozef. Dit knulletje, deze opgeschoten jongen, deze volwassen man, deze man van smarten, deze opgestaande, deze ten hemel gevarende, opdat ge gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat je gelovende het leven hebt in zijn naam. En als u nou in de kerk, of jij, of u die met ons meeluistert en meekijkt, misschien hoor je wel niet bij de gemeente. Ik weet het allemaal niet. Ik hoef het niet te weten. En je kijkt terug op je leven. En er zijn zoveel dingen gebeurd. Die je aan het hart gaan. Waarvan je zegt. Hoe zal dat litteken ooit nog kunnen genezen? Wel gemeente. Zie naar de Heere Jezus. Zie naar hem. Zijn weg was een menselijke weg. Een lijdensweg. Een weg die hij in gehoorzaamheid ging. En deze dingen zijn geschreven. Opdat je hem toevalt. Opdat je het zo heet. Deze Jezus behoef ik. Heere Jezus. Wilt u zich in mijn leven openbaren. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Deze Heere Jezus. Die deze weg gegaan is. Hij is het. Gemeente, hij heeft het voorgedaan. Ja, mag ik dat allereerst zeggen? Hij heeft het voorgedaan. Voor wie? nou voor jou? Of je nou 6 jaar bent, of 8 jaar, of 13 jaar, of 18, of 28. Hij heeft het, ja, het is niet alles, maar dit zeker. Hij heeft het voorgedaan. What would Jesus do? Lees ik wel eens. WWJD. Kent ze wel die afkorting? What would Jesus do? Nou, let er maar op. En denk eraan. Hij wilde zijn in de dingen van zijn vader. Is dat ook jouw gebed? Is dat uw gebed? In de weg van deze vader gaan. Gemeente, we zingen het wel eens en we zeggen het wel eens. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nou, dat geldt vanmorgen. Heere Jezus, mag ik alsjeblieft op u lijken. In mijn ontwikkeling, met al die verzoekingen die ik moet ondergaan. En ik ben zo'n open stad, ik ben zo'n stad met een bres. En de boze komt zomaar binnen en heeft grijpen hart vast. En het zit van binnen al niet goed. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En dan vraag ik het aan de jongens en de meisjes. Wie heeft er nou zin in? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe je wandelen moet. Hij heeft het voorgedaan, zeg ik. Jawel, maar het is dieper. Gemeente, hij was de borg. Hij heeft het voor mensen, zondaren. En wie het aangrijpt en wie het gelooft, die zegt het. Hij heeft het voor mij gedaan. Plaatsvervangend. Waar ik telkens in de valkuilen trap. En waar ik uitglijd. En waar ik mijn zonde dagelijks moet belijden. Dan mag ik het toch weten. In de hemel is een volkomen zaligmaker. Die de zaligheid volkomen bereid heeft. Onze catechismus vraagt het. Wat moeten we, gemeente? Wat moeten we voor een middelaar en verlosser zoeken? Welke wil je hebben? Welke middelaar en verlosser zoek je? Wel, er is er maar één. Zulk één. Die waarachtig, echt en rechtvaardig, zonderloos mens is. Die geheel mens was. Die weet in de situatie waarin je verkeert. Als je hoeft maar één woord tot hem te zeggen. En zelfs dat niet. Maar doe het maar. En hij weet het al. Hij is echt, waarachtig en zonderloos mens. Maar die tegelijkertijd ook waarachtig en eeuwig God is. Die gegeven is. Gegeven tot wijsheid. Namelijk vanwege zijn wijsheid. Die gegeven is tot rechtvaardigheid. Vanwege zijn zonderloosheid. Die gegeven is en gemeente en in de prediking geschonken wordt. Tot heiligheid, tot heiligmaking tegenover mijn besmeurde leven. Hij is het. En hij stelt zich vanmorgen voor ons. En hij zegt het, ziet. Hier ben ik. Ziet. Hier ben ik. Gemeente aan mijn kant is het een verloren zaak. Maar wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Kan ook zijn dat je vanmorgen misschien wel aandachtig geluisterd hebt. Dat je denkt, nou interessant. Tjonge, ja, een beetje andere preek dan misschien doorgaans. En je gaat zo over tot de orde van de dag. En je hebt hem niet nodig. Je laat hem staan. Zoals hij is. Hij wordt gemeten vanmorgen als het ware in je handen gelegd. En zelf, nee. Want dan moet mijn leven zo veranderen. En daar heb ik mezelf niet voor over. Wel gemeten, dan zal dat kleine kind, dat ooit in de kribbe lag, dan zal die man van smarten, dan zal hij ooit, als de koning die rechter is, je leven veroordelen. En hij zal het zeggen, je hebt niet gewild dat ik je zaligmaker was. Wie kiest over de waarste voor het leven de dood? Maar als je er nou mee zit, en je denkt het, en je weet het, en je beleidt het, en je erkent het, en je bidt het, deze heb ik nodig. Wel, dan mag je gebed zijn. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. En hij zegt het. Kom maar. Kom maar. Amen.